Welkom bij Koffie Co, de podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffie Co.
Hey Co, ja, wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffie Co en je weet het zo. Papa, paparabarabara.
Ja, welkom bij de tweede aflevering van het Zorglandschap. Wij zijn Noor.
En Benjamin.
En vandaag hebben wij een gast aan tafel uit een hele andere tak van het artsenvak. Maar wel zo belangrijk, namelijk Michel de Ridder, advocaat gespecialiseerd in gezondheidsrecht en medische aansprakelijkheid, oftewel zorgadvocaat.
Ja, Michel, dank dat je hier bij ons aansluit aan de tafel van het medisch contact hier in de studio. Ja, normaal gesproken zitten we hier met artsen aan tafel en dit keer dus met een advocaat, is wat anders. Nou hebben we wel begrepen dat jij ook een studie geneeskunde hebt afgerond naast je studie rechten. Kan je eens uitleggen hoe dat zo is gekomen?
Ja, ik ben in 1988 begonnen met studeren geneeskunde. En in het derde jaar van geneeskunde ben ik er rechten bij gaan doen in de avondstudie. En dat heb ik tijdens mijn hele studie volgehouden. Dus toen ik mijn laatste co-schap deed, toen had ik weinig tijd nog. Toen wilde ik eigenlijk nog per se stage lopen bij een advocatenkantoor. Maar ik had geen studietijd meer. Toen kon ik het aan de medische faculteit verkopen dat ik toch een stage gezondheidsrecht zou doen. Dat is bij het advocatenkantoor waar ik nu zit, KBS-advocaat in Utrecht. Daar ben ik toen na mijn artsexamen gaan werken als advocaat.
Waarom begin je een studie rechten terwijl je geneeskunde studeert?
Nou, kijk, rechten is natuurlijk geen leuke studie. Tenminste, dat vond ik toen niet. Ik vond geneeskunde wel heel leuk. Tenminste, de practica vond ik heel leuk. Ik vond de studie aan zich, die boeken, vond ik minder. Maar ik vond de juridische puzzels wel heel interessant. En dat maakt dat ik die studie ben gaan doen. Ik dacht, er zit heel veel creativiteit in en die zit er ook in. En dat vind ik heel erg leuk aan dat vak.
En ging rechten dan je even makkelijk af als geneeskunde? Of was dat dan wel pittiger?
Nou, ik ben een hele luie student, was ik. Daar heb ik nu een beetje spijt van. Ik heb het vak eigenlijk helemaal na mijn studie pas geleerd. Dus kan nog goed komen. En dat was ook wel een andere tijd toen. Dus destijds, ik had een beetje de filosofie toen. Alles wat boven de 6 is, is zonde. en dan denk ik, ik had heel veel examentechniek. Dus daar heb ik beide studies op gehaald.
En nu ben je zorgadvocaat, kwamen we veel op het internet tegen. Hebben wij nu ook de vraag, kom je dan nu ook nog wel eens in aanraking met mensen zoals wij? Dus co-assistenten, basisartsen of AJOS?
Ja, zeker. Je hebt gezondheidsrechtadvocaten die zich bezighouden meer met de organisatie van de ziekenhuizen of met de financiering met zorgverzekeraars en dat soort dingen. Dat soort werk doe ik niet. Ik begeef me uitsluitend op het grensvlak tussen, zeg maar, is er sprake van een medische fout of niet? Dus ik blader elke dag door een medisch dossier om te kijken van wat staat erin, is het fout, wat moeten we uitzoeken, et cetera, et cetera. En ik doe dus ook veel zittingen. En ik had laatst toevallig een zitting waarbij een co-assistent als getuige werd gehoord, omdat hij getuige was geweest van een bepaalde behandeling. Dus dat komt wel voor. Niet veel, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Ik kom natuurlijk ook de aantekeningen van co-assistenten in de medische dossiers tegen. Die zijn vaak heel belangrijk, veel belangrijker dan je zou denken. Vooral ook als ze dan een hele andere koers daarna instaat door de artsassistent of de specialist. Dan blijkt ineens, hij heeft daar toch onvoldoende aandacht aan besteed aan de beschrijving van de co-assistenten. Dat komt helaas ook voor.
Dus wij kunnen zeker met jou in aanraking komen, maar dan is het niet altijd leuk eigenlijk.
Het beste kan je niet met mij in aanraking komen.
We hadden het net ook al even in zo'n medisch dossier duiken. En dan kom je wel eens notities van een co-assistent tegen, et cetera. Hoe belangrijk is het nou dat alles wordt opgeschreven? Want wij, ja, als co-assistent hebben wij het super vaak meegemaakt dat er dan een ANIOS of een AJOS even meekijkt en zegt, hey, je moet dit nog even opschrijven, want dat is voor mij prettig. Hoe groot is die rol van die notities in zo'n zaak?
Die is super belangrijk. Kijk, uitgangspunt is eigenlijk dat het gaat ook een beetje om bewijslast. Na 3 jaar weet je al niet meer hoe die patiënt eruit ziet, laat staan wat je precies hebt gedaan. Dus dat is het probleem. Alles wat niet in het dossier staat, is niet gebeurd. Ik chargeer wat, dat is niet helemaal waar. Maar de bewijslast ligt bij de patiënten. Dus die moet bewijzen dat er een fout gemaakt is. En die moet bewijzen dat er causaal verband is. Als het dossier leeg is, of relevante notities niet bevat die er wel in hadden moeten staan, dan draait de bewijslast om. Dus dan moet de arts bewijzen dat hij het goed gedaan heeft. En daar kan hij dus de zaak op verliezen. Dus het kan zijn dat een arts het perfect gedaan heeft, perfecte operatie heeft gedaan. Maar als ik geen OK-verslag heb en de patiënt zegt het is fout, kan het zijn dat ik zeg, ja, we moeten toch aansprakelijkheid erkennen.
Hoe ga je er eigenlijk zelf mee om als je dat dossier leest en je ziet, oei, deze arts heeft zo'n grote fout gemaakt dat hij misschien wel iemand voor de rest van zijn leven heeft beschadigd of misschien nog erger tot een overlijden heeft geleid. Hoe is het om zo iemand te verdedigen?
Maar dat is heel makkelijk. Kijk, het zijn geen criminelen. Het zijn mensen zoals jij en ik. En dat is ook heel prettig eraan. Dat als advocaat zou ik... Ik heb daar geen moreel oordeel over, maar ik zou niet graag strafrecht doen. Maar een arts die gewoon naar eer en geweten gehandeld heeft en daar toch iets heeft gedaan wat misschien achteraf niet zo handig was. Ja, dat is wel vaak heel invoelbaar. Als je met een arts spreekt die dat overkomt, het is vaak denk je, oh, dat had mij ook wel kunnen overkomen. Dus ik heb daar geen enkele moeite mee.
En op welke mogelijke manieren kan een arts of patiënt dan in aanraking komen in met het rechtssysteem in Nederland? Als je denkt aan gezondheidsrecht, de aansprakelijkheidsrecht en tuchtrecht.
Ja, je hebt eigenlijk diverse manieren waarop het handelen van een arts wordt getoetst. Hè. Dat is enerzijds zeg maar het klachtrecht. Dat is meer gericht op herstel oorspronkelijk tussen de arts-patiëntrelatie. Je hebt het tuchtrecht. Dat is duidelijk gericht op de kwaliteit van beroepsuitoefening. Dus dat toetst alleen maar, is er conform de professionele standaard gehandeld? En zo ja, dan is de klacht ongegrond en zo nee, dan moet er een maatregel worden opgelegd. Kijk, die tuchtrechter, daar zit dus jouw collega's in die jou beoordelen. Dat is natuurlijk heel bedreigend en die kunnen ook rake vragen stellen. Want soms zitten daar natuurlijk ook de beste jongetjes van de klas in zo'n college. Dat zijn natuurlijk mensen met goede naam en faam, dus dat is wel lastig. Dat is heel bedreigend voor de arts. Je hebt het civiele aansprakelijkheidsrecht, dat is wat ik vooral doe samen met tuchtrecht. En dat is echt gericht op schadevergoeding. En daar zit ook een causaliteitsvraag in. Dus zou het, stel je hebt de diagnose gemist, maar het beloop zou niet anders zijn als je de diagnose 2 weken eerder zou hebben gesteld. Ja, dan is er geen schade eigenlijk. Daar heb je meer battle of experts. En dan zijn er deskundigen die zeggen, ja nee, dat maakt een wereld van verschil. En dan zijn er deskundigen die zeggen, nou, dat maakt in de regel in de praktijk niks uit. Dus iemand heeft een bepaalde complicatie of er is een delay bij een bepaalde diagnose. En dan is de vraag, is daardoor schade ontstaan? En dan is iemand daardoor arbeidsongeschikt geworden of overleden of dat soort dingen. Het zijn wel over het algemeen wel vrij heftige dingen qua medische complicaties. Dus je moet je voorstellen, in een civiele zaak is de rechter een jurist. En in een tuchtcollege is wel de voorzitter een jurist, maar er zitten ook leden beroepsgenoten bij. En dat zijn altijd beroepsgenoten, één of meerdere, uit hetzelfde vakgebied. Stel je hebt een neuroloog, dan zit er een neuroloog in het college. Dus die stelt dan die vragen en die gaat niet vragen aan mij, hoe zit dat? Die vraagt rechtstreeks, heeft neurologisch onderzoek gedaan, wat waren dan uw bevindingen? Vond u dat niet gek of vond u dat, stelde u dat gerust? Of, gaat ook een beetje om bijvoorbeeld van, had u niet een niet-pluisgevoel, dat soort vragen. Hè?
Dus er zijn er echt twee medisch specialisten tegenover elkaar. Ik las dat juist iets super ingewikkelds creëert. Jij noemt dat zelf de battle of the experts. Waarom is dat zo ingewikkeld?
Nou kijk, wat heel erg lastig is, en dat vind ik ook het moeilijkste van het vak, is het eigenlijk dat er een heel sterke hindsight bias speelt. Dus als je weet hoe het gelopen is, en dat weet je in zo'n zaak, want daarom is die klacht er of daarom ligt die claim er, en je gaat dan terugredeneren en denk je, daar zat toch wel een kleine aanwijzing en daar zat een kleine aanwijzing. Dat zijn vaak onbeduidende aanwijzingen die, iedereen heeft buikpijn, om het maar even zo te zeggen, en wel eens hoofdpijn. Dus dat is heel moeilijk om dat in het juiste perspectief te plaatsen. Het meest mooie voorbeeld vind ik dan eigenlijk bijvoorbeeld een röntgenfoto. Dan staat vast het beeld, hetzelfde plaatje. En toch, als je met de wetenschap van achteraf kijkt, dan zien alle radiologen het wel. Terwijl als je hetzelfde weer in een dagelijkse routine doet, dan is weer het gros die het mist. Dat is ook wel wetenschappelijk aangetoond. Dus dat effect is heel sterk. Daar kan heel snel een battle of experts ontstaan. Dus in hoeverre distancieer je je van de wetenschap achteraf, dat speelt daarbij een rol. Het tweede wat een rol speelt, dat is minder, maar dat speelt ook een rol, is scholenstrijd. Artsen doen heel veel dingen omdat ze het zo geleerd hebben van hun opleider. En dat verschilt per regio soms. Dus ik heb wel eens meegemaakt dat iemand een expertise deed. En die kwam uit, ik zou maar zeggen, Rotterdam. En hij wel kwam uit Nijmegen, was hij opgeleid. En hij had niet verwacht dat die ander het een andere volgorde deed. Wisten ze niet van elkaar van tevoren. Dus er zit veel scholenstrijd in. Dus dat speelt een rol. En het gaat ook om waardering van feiten.
Kan je ons eens meenemen hoe het dan voor zo'n patiënt daaruit ziet? Bijvoorbeeld een gemiste diagnose door een huisarts en de patiënt voelt zich ongehoord of die heeft het gevoel dat er iets mis in gegaan. Welke stappen kan hij of zij ondernemen?
Ja, hij kan dus een klacht indienen bij de klachtencommissie. Hij kan naar de geschillencommissie gaan. Die kunnen ook een schadevergoeding toekennen tot 25.000. Hij kan naar de tuchtrechter gaan. Dat is allemaal vrij drempelloos. Daar heeft hij geen advocaat voor nodig. En hij kan daarnaast naar de civiele rechter. Daarvoor heeft hij wel een advocaat nodig. Dus dat is een drempel, want een advocaat kost geld. Dat zijn eigenlijk grofweg de routes die er zijn. Je hebt heel soms, maar dat is heel incidenteel, ook nog de strafrechter. Dat is bij dood door schuld. Dat is eigenlijk het enige delict waar je dan aan denkt. Maar dat komt dus niet veel voor.
En dan bepaalt de patiënt zelf wat hij of zij dus doet.
Ja, en hij kan dus zelf bepalen welke route hij bewandelt. En hij kan ze ook kriskras door elkaar en ook na elkaar doen. Bijvoorbeeld een tuchtzaak. Je kan tot 10 jaar klagen over het handelen van een arts. Dat vind ik eigenlijk te lang. Maar goed, zo staat het in de wet. Dus je kan ook eerst een civiele zaak doen en dan 9,5 jaar nog een tuchtzaak. Dat komt wel voor. Niet veel, maar dat komt wel voor. Die verjaringstermijnen zijn in het civiele recht nog wat ruimer. Ja, dat is vrij complex juridisch, maar die kunnen nog langer lopen. Dus er zijn wel zaken, ik heb echt wel zaken in mijn kast hangen die begin rond 2000 spelen bijvoorbeeld.
En hoe werkt het dan precies als een ernstige diagnose bij een huisarts over het hoofd is gezien? Hoe komt het dan uiteindelijk bij jou en hoe ernstig?
Kijk, die patiënt die googelt en die denkt waar kan ik met mijn klacht terecht en die komt op allerlei sites terecht, bijvoorbeeld van het tuchtcollege en daar kan hij een klachtformulier downloaden, invullen en indienen. De arts die krijgt dan op enig moment van het tuchtcollege een brief op zijn mat en die vraagt om een verweerschrift, vergezeld van medische stukken waarin hij zich verweert tegen de klacht. En dan gaat die arts, die zit dan met een probleem en die meestal legt hij dat dossier, vindt hij vrij aangrijpend, dus dat legt hij op de hoek van zijn tafel en dan verandert hij het nog een keer naar de andere hoek en nog een keer naar een hoek. En meestal op vrijdagmiddag gaat hij dan een advocaat bellen. Dan is hij het zo zat. En hoe komt hij bij mij terecht? Dus het kan zijn dat hij via de verzekeraar komt. Het kan zijn dat hij dat via de beroepsvereniging hoort of via een collega. Over het algemeen zoekt hij wel uit via wie moet ik dan hebben. En dan komt hij bij mij. Hoe werk ik dan? Over het algemeen spreek ik dan af met de arts. Ik wil hem in persoon zien. Het maakt ook uit hoe zijn presentatie is, ook op een zitting bijvoorbeeld. Je kan je voorstellen, je hebt hele empathische artsen die heel verbaal heel sterk zijn. En dan zeg ik, ja, hoe meer je zegt, hoe beter het is, hoe beter je zaak. Maar er zijn ook artsen die gewoon alleen al door de paniek, om het maar even zo te zeggen, gewoon minder sterk daarin zijn. Dan wil ik wel weten. Dat is wel belangrijk hoe je je verweer inkleedt. En dan maak ik een verweerschrift voor hem. Dat leg ik dan in concept aan hem voor. Dus niet veel werk daarna meer. En dan dien ik het in. In dat verweerschrift zit ook bijna al mijn werk. Ik stel het verweerschrift zo op dat ik bij wijze van spreken bij Adam en Eva begin voor wat relevant is voor de zaak, tot en met het einde. En dan neem ik degene voor het college mee over waarom het zo gegaan is als het gegaan is.
Dus jouw werk zit vooral in het opschrijven van een verweer?
Nou niet, ja, het zijn twee dingen. Het opschrijven van een verweer en het is een zitting.
We lazen dat je vooral eigenlijk de artsen verdedigt.
Ja, uitsluitend.
Uitsluitend. Moet je dat ook kiezen?
Is wel gebruikelijk. Wij hebben een heel gespecialiseerd kantoor. Ik heb net al gezegd, ik heb daar niet voor niks een co-schap kunnen lopen. Dus wij treden op voor heel veel ziekenhuizen in heel Nederland. En dat is zo groot dat je niet in één keer aan de andere kant kan gaan staan. Dat is niet een juridisch principiële keuze, hoewel ik dat wel de artsenkant zelf wel leuker vind. Dat zijn natuurlijk hele leuke cliënten. Dus ik zou die andere kant eigenlijk ook niet willen, maar het is een soort strategische keuze.
Je helpt de artsen dan bij het opstellen van zo'n verweerschrift. Kan je ons eens meenemen hoe, dan moet je de medische dossiers induiken, of niet?
Ik neem dan van A tot Z het dossier eigenlijk gewoon door. Dus stel, er is een bepaalde diagnose gemist door een huisarts. En dan zeg ik, nou, wanneer kwam de patiënt voor het eerst met klachten bij u die enigszins relevant zouden kunnen zijn? En dan ga je soms een jaar terug of zo. En dan loop je al die consulten dan en toen. En die schrijf ik gewoon allemaal uit. En ook waarom zijn overwegingen waren om nog even expectatief te blijven, of juist niet, of door te verwijzen. En dan krijg je, als je dat uitschrijft, die chronologie, krijg je ook de beslismomenten. Dus daarom moet je dat heel nauwgezet doen. Je kan niet uit de losse pols, zeg maar. Je kan niet zomaar zeggen, ja, weet je, dit is een bekende complicatie die vaker wordt gemist. Punt.
Je geneeskundestudie helpt denk ik dan daar ook heel erg bij door het gaan van die medische dossiers. Hebben je collega's dan ook allemaal ook geneeskunde gestudeerd?
Nee, maar er zijn er wel meerdere. Het is niet een vereiste. Het maakt het wel makkelijker. Kijk, het lastige is, als basisarts weet je natuurlijk niks van therapie eigenlijk. Maar je weet wel de pathofysiologie, dat soort dingen. De diagnostiek eigenlijk, globaal, weet je wel. Mijn cliënt is natuurlijk super deskundig. Die kan mij uitleggen hoe het zit. En ik kan hem volgen. En ik snap ook welke dilemma's die heeft. Je snapt hun overwegingen heel goed. Dus dat is een voordeel, maar het is niet noodzakelijk. Dus ik heb collega's die geen arts zijn, die heel goed zijn daarin, vind ik. Maar dat zijn wel gespecialiseerde advocaten. Dus die doen dat wel aan de lopende band. En ik heb ook twee collega's die wel basisarts zijn. Ja.
We lazen bij ons onderzoek dat 80% van de tuchtzaken ongegrond wordt verklaard. Gebeurt dat dan al na de verweerschriften die je hebt opgesteld?
Ja, kijk, je moet je voorstellen, de meeste zaken die ik doe, daar is het percentage gegrond hoger overigens.
Wat voor een percentage is dat dan?
Nou, weet ik niet, maar ik schat, dus 20% is gegrond en ik denk dat het in mijn praktijk, schat ik, 35% of zoiets is. Waarom? Omdat dat toch over het algemeen over wat serieuzere zaken gaat. Vroeger kon je, en dat is nu wel, er zitten wel wat drempels in, dacht ik, maar je kan drempelloos eigenlijk klagen. Dus je kan gewoon zeggen, ja, weet je, de kleur haar van de arts staat me niet aan, dus ik dien daar een tuchtklacht over in. En die komt ook in eerste aanleg niet op zitting. Zo'n zaak komt niet op mijn bureau. Je hebt ook bijvoorbeeld psychiatrische patiënten die klagen. Die klagen iedereen aan, elke naam die in het dossier tegenkomt. Ja, dat geeft wel hele grote aantallen, maar die zijn natuurlijk evident ongegrond. Dat is het probleem. Er is een grote discrepantie tussen wat men denkt dat terecht is en wat terecht is, zeg maar. Ik heb over het algemeen wat meer medisch-technische dingen. Dus zeg maar, toch dat bijvoorbeeld bij een operatie echt iets goeds misgaat. Of iets in de nazorg echt iets goeds misgaat. Er is wel echt vaak iets serieus aan de hand. Er is dus eigenlijk wel grote ellende.
Wordt nou bijna iedere arts in zijn carrière wel eens aangeklaagd? Of krijgt iedere arts wel eens een klacht? Of zijn er bepaalde beroepsgroepen die nou echt vaker in dit soort situaties terechtkomen?
Nou, kijk, de meeste artsen, die ik bijsta, vind ik echt hele goede artsen. Dus die zouden zo mij en mijn familie mogen behandelen. Dus die hebben gewoon pech gehad. Daar zijn natuurlijk wel wat uitzonderingen op, maar niet veel, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik dacht, en ik zie natuurlijk maar een topje van de ijsberg. Dus ik en mijn kantoorgenoten hebben echt het idee van, oh, je moet niet in het ziekenhuis komen, want alles gaat mis. Want wij zien natuurlijk alleen maar de zaken die echt goed mis zijn gegaan. En daarom heb ik een vertekend beeld. Dus ik zie het meeste niet. Het is wel een reëel beroepsrisico. Dus ik denk dat je ervan uit moet gaan als arts en ook als co-assistent, dat je ooit een keer zo'n tuchtklacht krijgt. Die kans is gewoon heel groot, denk ik. In ieder geval heb je dat niet helemaal zelf in de hand. En er zijn wel risicogroepen. Kijk, huisartsen is een risicogroep. Die hebben het meeste klachten, maar dat is denk ik ook de grootste populatie qua beroepsoefenaren. En die hebben natuurlijk per definitie missen die de diagnose in het begin. Een ziekte moet zich ontwikkelen en in het eerste stadium is het nog onduidelijk. En die patiënt zegt dan, ja, maar ik had toen achteraf die klacht ook al. En dat is dan natuurlijk ook zo. Dus dat is lastig. En dan hangt het ook een beetje van de patiënt af en de gave van de arts om die patiënt te overtuigen hoe dat dan gaat. Maar het is een reëel risico. Kijk, de civiele claims, daar zitten heel duidelijk andere risicogroepen zijn dat. Dat zijn met name de gynaecologen, de anesthesisten, de chirurgen. Zeg maar de wat invasievere vakken, daar zit meer risico in. Daar zit ook namelijk meer schade in. Waarbij echt by far de top is de geboorteschades. Zeg maar het standaard type zaak daar is een keizersnede te laat waardoor een kind met hersenbeschadiging heeft. En net blijft leven, zeg maar. Dat is heel heftig.
Want we hebben het hier eigenlijk voornamelijk over specialisten, hè? Net in die beroepsgroepen. Nou werken er superveel AJOS, ANJOS, basisartsen, werken overal. Worden die wel eens aangeklaagd? En hoe zit die verantwoordelijkheid?
Artsassistenten worden ook veel aangeklaagd. Dus ook, kijk, een artsassistent werkt over het algemeen onder supervisie. Eigenlijk is het in het begin zo dat in het begin van de opleiding ligt de verantwoordelijkheid bij de supervisor. En aan het einde van de opleiding ligt die verantwoordelijkheid ook bij de AJOS. Dus in het begin is het alleen maar, heeft de supervisor voldoende supervisie gehouden? En als dat niet zo is, krijgt hij daar een maatregel voor. En als de AJOS valt daar dan over het algemeen geen verwijt van te maken. Daar is men ook wat milder, omdat iemand nog helemaal in het begin van zijn carrière zit. En vindt men het ook niet prettig om iemand te streng te straffen. En naarmate een AJOS verder komt, komt dat vaker voor. Maar dat is dus heel gebruikelijk dat bijvoorbeeld zowel een AJOS als een supervisor wordt aangeklaagd. Dat is een vrij gebruikelijke situatie.
Procedures die tegen artsen worden gehouden, hebben veel invloed op de mentale gesteldheid. Hoe zie jij dat achter de schermen?
Ik onderschat dat eigenlijk elke keer weer. Die mentale gesteldheid, die impact is enorm. Ik kijk altijd van hoe gegrond is die klacht en ik denk, nou, dit zou wel eens mis kunnen gaan. Dan vind ik het spannend. Terwijl soms heb ik klachten, sta ik iemand bij, is evident ongegrond, vind ik. En dan denk ik, nou, ik maak me helemaal geen zorgen. En dan blijkt toch dat die arts zich heel erg zorgen heeft gemaakt. En dat heeft veel impact. Dus ik heb wel artsen die gewoon, zolang de tuchtzaak loopt, bijvoorbeeld arbeidsongeschikt zijn. Dat die gewoon eigenlijk heel slecht presteren. Daar hebben ze ook wel onderzoek van. Er blijkt dat veel artsen die zo'n klacht hebben overwegen om te stoppen. Er is ook wel uitstroom uit de beroepsgroep. Dus het heeft echt heel veel impact.
En hoe is zo'n klacht dan nou echt te voorkomen? En hoe kan je er best mee omgaan als beroepsoefenaar?
Nou, het beste is er in ieder geval niet voor weg te duiken. Dus zeg maar, struisvogelpolitiek helpt niet. Dat wil je natuurlijk wel het liefst, maar dat werkt niet. Dus het beste kan je gewoon het aangaan, om het maar even zo te zeggen. En zorg er toch, en dat zou ook mijn tip zijn, zorg dat je heel snel een hele goed iemand hebt die erbij staat. Want in het begin heb je ook veel keuzemogelijkheden. Het kan zijn dat je gewoon een fout gemaakt hebt. Het kan gewoon bij wijze van spreken een parkeerschade zijn in de medische handeling. Ja, dat is vervelend. Maar dan kan je beter zeggen, ja, dat had ik anders moeten doen. Dat kan dan een betere verdedigingslijn zijn dan dat je zegt, ja, nee, dat is echt absolute onzin. Want als dat niet vol te houden is, dan krijg je natuurlijk wel een extra douw.
Wat gaat er nou binnen je vakgebied goed en wat zou er eigenlijk beter kunnen?
Nou, wat veel artsen hebben is wel wat ik noem claimvrees. En naarmate bijvoorbeeld de protocollen in de beroepsgroepen meer uitgekristalliseerd zijn, is dat minder. Want dat geeft ook een houvast wanneer je het goed gedaan hebt en niet. Terwijl als er meer discussieruimte is, dan kan je ook sneller in een vrije val raken als er een klacht komt. Want ja, je hebt dat wel zo gevonden, maar ja, er is helemaal geen evidence voor. En die claimvrees, daar zit ook een averechtseffect achter, dat weer tot defensive medicine kan leiden.
De co-telefoon.
Ja, de co-telefoon. Een vraag ingezonden door een van onze luisteraars. En volgens mij wel een belangrijk onderwerp dat nu heel groot is binnen de gezondheidszorg. Victor vraagt zich namelijk af of de claimcultuur, overgewijd uit Amerika, tegenwoordig ook meer zichtbaar is in het Nederlandse tuchtrecht of rechtssysteem.
Nee, dat is die niet. Het aantal claims neemt niet echt toe, of in ieder geval niet of nauwelijks. Het aantal tuchtzaken neemt zelfs af. Dus ik heb vanochtend nog even naar de cijfers gekeken, want ik dacht, nou, daar krijg je vast een vraag over. In 2018 waren er 1800 tuchtzaken en nu zijn het er 950.
Dus dat is gehalveerd bijna.
Ja, en dat is wel zo dat er een dip is gekomen tijdens de coronatijd. Of daar een causale relatie is, dat weet ik niet. Dat denk ik misschien wel. Het is denk ik multifactorieel. Heeft ook te maken met het verwachtingspatroon. We hebben toen natuurlijk gezien, ja, die verwachtingen die we hebben, die hooggespannen verwachtingen, kunnen we niet allemaal waarmaken. Maar het aantal zaken neemt dus niet echt toe. Wat wel toeneemt, is de bedragen. Dus in de schadevergoedingsrecht is de bedragen zijn echt vervijfvoudigd in 5 jaar of zo.
Hoe kan dat dan?
Het sociale voorzieningsnet is veel lager. Dus als je arbeidsongeschikt raakt bijvoorbeeld, heb je veel meer inkomensverval nu dan pakweg 20 jaar geleden. En de vergoedingssystemen zijn gewoon ruimhartiger geworden.
Hey, en we hadden het net al over dat defensieve handelen. En je noemde het zelf al, een keizersnede. Ik las bijvoorbeeld dat er vaker nu een keizersnede wordt gedaan dan vroeger. Hoe merk je dat in de praktijk? Dat er misschien een angstcultuur is, dat er dat defensieve uit Amerika, dat hier langzaam daarin sluipt.
Nou, dat sluipt er zeker in. Het aantal keizersnedes in Amerika is een heel hoog percentage. Ik dacht mee 1 op de 3 of zo, maar in Nederland is dat nog veel lager, maar wel neemt dat elk jaar toe. Het aantal kinderen met geboorteschade neemt overigens niet af. Kijk, er is nooit iemand aangeklaagd omdat hij te vroeg een keizersnede doet. Of tenminste, vrijwel niet. En dus je neemt het sneller het zekere voor het onzekere. En daar zit toch iets defensiefs in.
Hoe zie je dan het in de toekomst met al die claims die zo hoog worden eigenlijk?
Ja, nou, je ziet dus ook dat de ontwikkelingen veranderen. Dus bijvoorbeeld nu is het vrij gebruikelijk. Ik denk dat nu de norm ook is, dat de gynaecoloog bijvoorbeeld 's nachts in huis slaapt en de anesthesist. Toen ik co-schappen liep, was dat niet zo. Die moesten van huis komen. Dat zou nu niet meer. Dat komt door de claims. Ik kan denk ik ook wel de claims aanwijzen waardoor dat komt, zeg maar.
Ja, want je denkt dus dat het wel door gaat veranderen en wordt het dan zo erg als in Amerika? Of is er een bepaalde reden waarom dat in Nederland op een gegeven moment gaat stoppen?
Kijk, de hele samenleving verjuridiseert. Dat denk ik wel. Of het die claims. Kijk, Amerika heeft een ander systeem. Ik was op een congres in Amerika over mensenaansprakelijkheid en daar worden krankzinnige bedragen toegewezen, soms bij sommige zaken. Ik zoom maar 10 miljoen en 20 miljoen. Dat kan allemaal gebeuren. In Nederland kan dat niet. Iemand krijgt zijn volledige schade, dat is het uitgangspunt, maar ook niet meer dan dat.
Wat is het hoogste bedrag waarvoor jij ooit bijvoorbeeld in een zaak hebt gezeten?
3 miljoen ongeveer.
En wat voor een zaak is dat dan?
Dat is dan een geboorteschade.
Wat is een meest schrijnende zaak waarbij je een cliënt bijstond?
Ja, ik vind die geboorteschade altijd wel heel schrijnend. Vooral ook omdat ik het gevoel heb, of tenminste, praat je met die cliënten en denk je, ja, maar je had eigenlijk toch niet zo heel veel aan kunnen doen. Kijk, en dan kijken we achteraf naar het CTG en dan wordt dat veel kritischer beoordeeld. Daar speelt heel sterk die hindsight bias bijvoorbeeld. Dus dat vind ik heel schrijnend. Ja, dat soort zaken vind ik toch over het algemeen ingrijpend. Jonge mensen waarbij iets heel erg misgaat en iemand heel ernstig letsel oploopt.
En zijn er bepaalde ziektebeelden die veel voorkomen of juist bij jou in jouw rol als zorgadvocaat die je veel ziet, maar eigenlijk weinig er zijn?
Ja, nee, ik zie natuurlijk wel veel exotische ziektebeelden. Ik heb bijvoorbeeld in het begin van mijn carrière, toen ik net begon als advocaat in 96, zag ik heel veel meningitiszaken. Dus heel veel huisartsen die, want in het begin is die diagnose heel moeilijk. Kind is wel onherkenbaar ziek voor de ouders. Maar de huisarts vindt eigenlijk nog niks. En dan bij het tweede consult is het in 1 keer, maar dan zit je al in de cascade van petechieën en diepe ellende, zal ik maar zeggen. Nou, daar had ik echt wel een kast van vol. Terwijl ik zelf tijdens mijn co-schappen het nooit gezien had. Je leert wel heel veel ziektebeelden die ik ervoor niet kende.
Nee. Is dat dan voorkombaar, zo'n klacht?
Want nee.
Nee, hè? Dan zijn sommige dingen, het is gewoon onoverkombaar dat sommige mensen gewoon het hoort bij het vak.
Het hoort bij het vak. Ja, nee, dus ze zijn echt risicovakken. Kijk, je kan dus ook een claim krijgen vanwege het ziektebeeld en niet vanwege jouw kunde. Er was ook een artikel, dat haalde ik toen natuurlijk altijd aan, die zei ja, de snelheid van handelen wordt niet zozeer bepaald door de kunde van de arts, als wel door het ziektebeeld. Dus naarmate je sneller ingrijpt als arts was de prognose slechter, want dan was het meer duidelijk, zeg maar.
Een advocaat hoor je normaal gesproken geen termen als CTG noemen en petechie en een mooie medisch jargon. Mis je het zijn van arts niet soms?
Nee, helemaal niet.
En waarom niet?
Ja, dit is gewoon ontzettend leuk werk. Het zijn juridisch interessante puzzels. Ik weet ook nog wel precies, want ik liep dus mijn laatste co-schap bij dat advocatenkantoor, of het advocatenkantoor waar ik nu zit, en ik vond het echt een walhalla. Ik vond die co-schap trouwens ook heel erg leuk, moet ik zeggen. Maar ik vond het wel, je hebt als advocaat wel heel veel vrijheid. Dus als ik zeg van ja, ik wil vanmiddag naar de stad gaan om te gaan shoppen, dan kan ik dat doen. Dan moet ik wel vanavond inhalen met werk, want de hoeveelheid werk is wel hetzelfde, maar je hebt wel heel veel vrijheid. Die vrijheid vond ik echt heerlijk.
Je werkt met zoveel artsen samen. Wat leren die artsen jou nou, zeg maar, wat je mee kan nemen in jouw beroep? En wat kunnen artsen nou van jou leren wat ze mee kunnen nemen in hun beroep? Ja, wat kunnen de gezondheidszorg nou van het juridisch systeem leren? Wat kan het juridisch systeem van de gezondheidszorg leren?
Het zijn echt wel twee verschillende talen, toch? De juridische taal is echt qua bekijken. Als jurist kijk je echt veel meer naar de feiten. Artsen zijn over het algemeen heel erg patiëntgericht en wegen mee met de patiënt. Als u dat zo zegt, dan zal dat wel zo zijn. Als er eenmaal zo'n klacht zegt, dan ben je dat stadium eigenlijk voorbij. En dat is een moeilijk punt voor veel artsen. Die worstelen daarmee. Dus ik had vandaag een zaak waarbij de patiënt wilde heel graag excuses van die arts. En die arts zei, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik zei, nou ja, je kan wel prima zeggen dat je spijt dat het zo gelopen is. Dat je betreurt dat het zo gegaan is. Dat wil niet zeggen dat je het verkeerd gedaan hebt. Nou, dat soort dingen. Daar zit natuurlijk heel veel nuance in. En dat kan wel helpen. Ook voor die arts zelf. Ik denk dat dat wel heel helend werkt voor beide partijen. Je moet wel in defensie klimmen, zal ik maar zeggen, maar wel op de juiste manier. De juristen zijn gewoon heel erg afhankelijk van de medische inhoudelijke input. Wij weten het niet. Wij weten alleen hoe het recht in elkaar zit, maar we weten niet hoe het medische inhoudelijk zit. Daar ben ik volledig afhankelijk van deskundigen.
Het tuchtrecht wat wordt eigenlijk tijdens de studie geneeskunde zelf, en ook krijgen wij best wel vaak een casus dan tijdens de studie en gaan hier dan naar kijken als geneeskundestudenten. Maar dat wordt heel vaak negatief omschreven. Een heel beladen gevoel. Hoe denk jij daarover?
Heel goed dat er aandacht aan wordt besteed in de studie, omdat dat ook een reëel probleem is van de praktijk, wat je gewoon tegen kan komen als arts en waar je ook eigenlijk op bedacht moet zijn. En artsen hebben er heel veel last van die klachten. We hebben dat daar net al even over gehad, dat heel veel de impact is enorm. Dat moet eigenlijk afnemen. Dat richt gewoon heel veel schade aan de arts en ook aan de zorg eigenlijk met defensief handelen. Is er
als er een arts bij jullie aanklopt eigenlijk vanaf moment 1 begeleiding psychisch? Of is dat iets wat jullie totaal aan de arts zelf laten?
Over het algemeen hebben ze dat wel. Dat hangt wel van de vakgroep af, dus zo'n collega's. Daar zit heel veel verschil in en het ziekenhuis ook. Maar daar bemoei ik me niet mee. Ik ben echt jurist. Wat dat betreft, ik zeg wel van je praat er met collega's over, zoek een peer support. Je hebt vaak wel allerlei dingen, maar daar hou ik me niet mee bezig.
Want je zegt inderdaad dat ligt aan de vakgroep, dus het ligt echt inderdaad aan de mensen om je heen die je steunen. Die kunnen een groot verschil maken in hoe je zo'n klacht beleeft.
Ja, heel veel, ja. Kijk, er zijn natuurlijk, als het heel ernstig is, dan heb je wel eens de situatie, dat heb ik wel een paar keer meegemaakt, dat de vakgroep afstand neemt van de arts. Dat is heel vervelend. Maar het liefste heb je natuurlijk dat die arts in de vakgroep in een soort warm bad zit. En dat ze zeggen van, goh, ja, weet je, en hem helpen. Dat maakt heel veel verschil. Maar ik hou me daar niet echt mee bezig. Dus ik hou me alleen maar bezig van, dit is de klacht. Hoe krijgen we daar de beste uitkomst?
Binnen jouw vak, want je cliënten zijn eigenlijk artsen. Spreek je nog wel eens met andere mensen uit de zorg?
Ja, ik spreek natuurlijk ook met verpleegkundigen of met ziekenhuizen. Kijk, meestal heb ik ook veel rechtstreeks contact gewoon met de ziekenhuizen, ziekenhuisjuristen in het ziekenhuis. Dat verschilt overigens ook per ziekenhuis. Zitten best wel vaak grote juridische afdelingen. Die doen vaak ook al heel veel dingen. En dat is vaak ook mijn eerste aanspreekpunt. Maar dan wil ik toch vaak de arts in kwestie spreken.
Zijn er wel eens andere cliënten dan artsen? Zijn er wel eens verpleegkundigen die worden aangeklaagd of apothekers?
Eigenlijk iedereen die BIG geregistreerd is, kan een tuchtklacht krijgen. Maar het is wel zo dat 60% ongeveer artsen.
Dus ook veel anderen?
Tandartsen zijn dat, apothekers, verpleegkundigen, psychologen, psychotherapeuten. Maar het gros van de tuchtzaken is artsen. En dat zijn eigenlijk de meeste zaken die ik zie. Dus ik zie ook wel wat tandartsenzaken, maar minder. En die vind ik over het algemeen ook iets minder leuk.
En ik had vernomen dat wanneer je een arts verdedigt, je soms ook helemaal in de natuurkundeboeken moet duiken om materialistische gebreken uit te sluiten. Hoe is het om dit soort speurwerk te doen. Maakt dat het juist leuk?
Ja, dat maakt het heel leuk. Het leuke is als advocaat, je hebt geen protocol. Dus er zit heel veel creativiteit in. En dat vind ik heel erg leuk, ja. Het is dus ook wel heel praktisch. En ik ben ook nog wel eens een keer iets op snijzaal geëxperimenteerd met een hoogleraar. Toen ik advocaat was over iets.
Om het achteraf te bekijken.
Waar ging dat over dan?
Het ging over een implanonstaafje.
Kan je dat delen? Of?
Ja, ik kan er wel wat over zeggen. Ik kan er niet alles over zeggen, want uiteindelijk is daar een regeling over getroffen met de geheimhoudingsclausule. Maar ik kan wel zeggen, toen dat middel net op de markt was, waren er een aantal zaken waarbij dus vrouwen zwanger raakten. En het staafje konden we achteraf niet terugvinden in het lichaam. En dat kon je ook goed vaststellen, want dat implanonstaafje geeft een bepaald hormoon af. Als je dan een bloedonderzoek doet en dat hormoon zit er niet in, dan weet je ook dat het niet in het lichaam zit. En dat was ook zo, die zaken. Het was onduidelijk hoe dat dan kwam. En daar kan ik verder niks meer over zeggen.
Dat klinkt heel interessant. Detective-achtig. Hoe ziet jouw vak er over 10 jaar uit? Zijn de casus dan nog steeds hetzelfde? Of denk je dat er een bepaalde ontwikkeling aan de hand is richting bijvoorbeeld meer een claimcultuur?
Nou, waar wel discussie over is, maar die discussie komt 1 keer per 10 jaar, is of je nou een no-fault systeem moet invoegen. Dat hebben ze in Scandinavische landen. Dan hoeft niet vast te staan dat een arts een fout heeft gemaakt, maar we vergoeden gewoon de complicatie. Dus iemand heeft een bepaald beloop en dat ligt niet in de lijn der verwachtingen. En of dat nou door de fout komt of dat het een complicatie is, dat maakt niet uit. We vergoeden gewoon de schade. Dat heb je in Scandinavische landen.
Wie vergoedt die complicatie?
Dat is gewoon vanuit sociale voorzieningen, zeg maar. Ja, dat uit een fonds wordt dat vergoed. Over het algemeen gaat het dan wel om niet de volledige schade, maar een geringer bedrag. Daar zijn nu ook wel weer stemmen op om dat wel weer in Nederland misschien te gaan uitvoeren. Ik weet niet, ik ben daar niet een heel erg voorstander van, want dat verschuift de discussie. Want wat ligt dan in de lijn der verwachtingen en wat niet? Ik weet niet of dat ideaal werkt. Ik denk ook niet dat het ingevoerd gaat worden. Dus ik denk dat het niet heel veel verandert. Ik denk wel dat het tuchtrecht misschien wel wat anders gaat worden. Mijn idee zou bijvoorbeeld moeten zijn dat 10-jaarstermijn bij tuchtrecht, dat gewoon terug moet naar 4 of 5 jaar. Ik weet ook niet precies waar dan. Dat is arbitrair. Maar als je nu een arts bijstaat van die iets heeft gedaan van 10 jaar geleden, dus misschien bij een huisarts niet, maar een vrij technisch vak, die zegt, god, dat is bijna de prehistorie. Dat vak ziet er inmiddels heel anders uit. 10 jaar geleden hadden we nou net de iPhone, maar toch ook nog geen 10 jaar. Dus dat maakt echt uit en die normen zijn ook anders. Dus het is heel vervelend als je een zaak hebt die 9 jaar geleden is en je moet die verdedigen in de huidige tijd.
Zijn er dan ook veel nieuwe wetten of nieuwe regels bijgekomen waar artsen zich aan moeten houden? Wat jij dan nu eigenlijk meer ziet in de rechtszaal bijvoorbeeld?
Nee, die wetten en regelgeving, het is eigenlijk een zuivere schuldaansprakelijkheid. Dus je moet een verwijt zijn te maken. Nou is dat wel zo dat het een geobjectiveerd verwijt is. Dus de toetsnorm is een redelijk handelend en redelijk bekwaam beroepsgenoot. Dus als je net beginnend basisarts bent en je gaat in een huisartsenpraktijk werken, word je getoetst aan een gemiddeld ervaren huisarts. En als een gemiddeld ervaren huisarts het gezien had, om het maar even zo te zeggen, dan treft jou een verwijt. En als je het niet gezien had, ja, dan heb je pech, maar dan ben je toch aansprakelijk. Dat is persoonlijk misschien niet zoveel verwijtbaar, maar het is toch wel, ja, dat is de norm.
Hoe vaak per week komt een arts van, wil je helpen met mijn verweerschrift? Of hoeveel zaken heb je tegelijk lopen?
Nou, dat vond ik ook een van de aantrekkelijke dingen van het vak van advocaten. Caseload is veel lager dan bij artsen, maar dat wisselt wel. Er zijn weken in het jaar dat ik elke dag een zitting heb, maar dat zijn er wel maar 1 of 2 per jaar. En dat is hoogst uitzonderlijk. Ik denk ook dat weinig advocaten dat hebben in Nederland. Ik heb over het algemeen wat grotere zaken, dus die langer lopen. Dus daar zit ook verschil in. Maar laten we zeggen 1 keer per week een nieuwe zaak of zoiets.
En wat is het allerleukste aan het vak?
Het leukste is om de zaak gewoon goed te doen.
Winnen eigenlijk.
Ja, winnen. En winnen is relatief. Ik had een zaak, daar vorderde iemand 3 miljoen en die kreeg 100.000 euro. Ja, heb je hem dan verloren of heb je hem gewonnen? Ik was daar heel tevreden mee. Wanneer ben ik voldaan? Als ik denk, ik heb het maximale eruit gehaald. Ik wil eigenlijk, als ik wegrij van die zitting, op enig moment zit er een zitting in zo'n zaak. En dan ook toch, als ik naar huis rij van, goh, had ik niet dat of had ik niet dat? Dat vind ik vervelend, daar heb ik ook last van. En als ik dat niet heb en ik denk, nou, ik zou achteraf gezien de juiste, met de wetenschap van nu dezelfde keuzes hebben gemaakt, dan voel ik me heel blij.
Ik denk dat dit voor elke co-assistent die luistert al super leerzaam is. En ik misschien ook wel voor jonge artsen en andere mensen die in de zorg werken. De vraag is, heb jij nog tips voor de artsen van de toekomst met betrekking tot waar we het vandaag over hebben, hè? Als zij in aanraking komen met het juridische systeem?
Ja, ik heb eigenlijk 2 tips. Ten eerste preventie. Daar is het toch heel belangrijk dat je goed informeert de patiënt en daar ook goede notities van bijhoudt. Toen ik begon als co-assistent was het dossier vrijwel leeg. Dat is nu niet meer zo. Die dossiers, ik ben echt heel blij met de medische dossiers van tegenwoordig. Die zien er heel goed uit. Dan kan je het ook heel goed nagaan. Maar je ontbreekt altijd iets in, overigens in een dossier. Dat wist je toen nog niet dat dat relevant was. Maar een goede verslaglegging is gewoon echt super belangrijk. En ook negatieve symptomen. En ook vooral ook informatie. En dan niet zeggen patiënt geïnformeerd, punt. Maar zeg het liefst van folder mee of wat dan ook. Er zijn echt patiënten die zeggen ja, ik heb die folder helemaal niet gehad. Dus verslaglegging is preventief gewoon heel belangrijk. Wie schrijft, die blijft, zeg maar. Ook voor de co-assistent, schrijf je nou ook je naam erbij. Wij weten vaak niet meer, 4 jaar later, wie was dat dan? En als je wel zo'n klacht krijgt, zoek hulp, om het maar even zo. Doe dat ook in de beginfase. Ga niet zelf lopen pielen, om het maar even zo te zeggen, om het op te lossen. Want je hebt die steun wel nodig. En er zijn mensen om je heen die dat wel goed kunnen. Dus in een ziekenhuis, loop bij de ziekenhuisjurist langs van, wat moet ik nou... Hoe moet ik het aanvliegen? En dan kom je vanzelf. En dat moet je ook in het beginstadium doen. Dus niet in een laat stadium, maar in een beginstadium. Want daar zit de meeste verschil. Daar zit het verschil. Kijk, aan het einde van de rit heb je niet zoveel meer aan mij. Want dan is het zo, dan zijn de schaakstukken al gezet, zeg maar.
Dankjewel voor deze mooie tips. Michel, bedankt voor je tijd vandaag en dit hele interessante interview. Ik denk dat we weer allemaal een stuk wijzer zijn geworden waarom het rechtssysteem nou ook voor de artsen van de toekomst extreem van belang is. En hoe je als zorgadvocaat verstrengeld bent in het web van het zorglandschap. Luisteraars, jullie ook bedankt voor het luisteren naar de tweede aflevering in de serie Het Zorglandschap. En tot de volgende.